Deze week in de podcast Papa te doen hebben we Willem van Sas te gast. Als influencer Daddy Hawks dient hij ons van de nodige repliek naar onze kritische aflevering over familievloggers. We spreken hoe het zijn gezinsleven beïnvloedt, hoe hij een zorgende en een feestende papa kan zijn en hoe hij zichzelf heeft teruggevonden in een niet-spiritueel weekend retreat. Genoeg inspiratie voor vloggende en niet-vloggende papa's. We eindigen dit maar met de papa-momentjes waarin we unaniem trots zijn op onze kinderen. Al is het maar voor even. Blijf luisteren, veel plezier!
Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moet Het Doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen. Met thuis blijft papa Tim en thuis werkt papa Maarten.
Goeiedag, we zijn er weer.
Ja, en zeg maar nee, dan krijg je er twee. Want ook deze aflevering hebben we weer een gast. Willem van Sas.
Hey.
Online, beter bekend als Daddy Hawks. Hij is vader van twee dochters en in het dagelijks leven is hij een vlogger. Mag ik dat zeggen, Willem?
Jij mag alles.
Ja, ik wil het even goed doen.
We gaan
doen,
het eens over hebben.
Content creator is ook wel iets wat ik voorbij zag komen.
Ja, ik vind het stom. Het woord waar de content creators zelf een bloedhekel aan hebben, maar die gewoon het beste laden dekt, is een influencer.
Maar daarnaast ben je ook mede-eigenaar van Het Wilde Pad. En dat is een vakantiepark in Friesland. Een soort centerparks, maar dan voor de Instagram-generatie.
Wauw, oké.
Ik ben wel benieuwd wat het nou specifiek voor de Instagram-generatie maakt. Daar moeten we het zo nog maar even over hebben, denk ik.
Maar daarnaast, het is onvoorstelbaar, maar je hebt ook recent je eerste boek uitgebracht voor aanstaande vaders. That You Got This.
Ja.
Je bent een bezig baasje, Willem.
Ik vind niks doen niet leuk.
Nee, dat lijkt me ook niet. wat me deze week opviel is dat er meer bekende vaders hun kinderen bij hun werk hebben betrokken. Zoals Kim Jong-un, de dictator van Noord-Korea. Die had zijn dochter meegenomen naar een raketlancering. En Elon Musk, die recent het bedrijf Twitter heeft gekocht, die had zijn zoon meegenomen, zijn 2-jarige zoon, bij een massa-ontslag. Dus ja, dat kan natuurlijk ook gewoon.
Ja, maar dan weet je dan meteen hoe dat moet, toch? Ik bedoel, hij gaat waarschijnlijk later ook in grote bedrijven geduwd worden, dus dan weet hij.
Als dat jochie van 2 een beetje de brains van zijn vader heeft, dan heeft hij zijn universiteit al afgerond. Dus dan die zal het wel meekrijgen.
Ik vond wel, die naam van dat kind is trouwens wel echt fascinerend, hè? X-A-E-A-12.
Ja, je kan filmpjes op YouTube zien hoe die hem uitlegt. Het zijn, je kan het in één keer uitspreken. Maar
ja, precies. Ja, het heeft ook allemaal betekenissen. Ja. En met links met Star Wars en schrijven. Ik zag al dat hij had eerst gewoon het 12 als cijfers willen schrijven in de namen. Dat mocht dan niet in Californië. Dus hebben ze het nu met een X met 2 i'tjes gedaan. Het is ook echt allemaal weer fascinerend.
Ja.
Is dat dan iets wat op een of andere manier dan bijdraagt aan de opvoeding, dat je kinderen al zo vroeg bij werk betrekken?
Weet ik niet. Het hangt sterk van je werk af. Om nou je peuter in de draagzak achter op de vuilniswagen mee te nemen, denk ik niet. Met alle veiligheidsrisico's van dien, denk ik dat dat niet zo is. Maar ik heb jullie podcastaflevering met Boris ook zitten luisteren. Ik sluit me volledig aan bij zijn standpunt. Als jouw kinderen jou iets zien doen waar je gepassioneerd in bent, denk ik dat dat alleen maar afgeeft. En dan denk ik niet, dat het niet zoveel met werk te maken heeft. Maar dat het gewoon, papa doet iets wat hij gaaf vindt. En later gaan ze die link leggen. Hey, jezus, dat was gewoon zijn werk. Shit.
Ja, sommige werkzaamheden, die lenen zich natuurlijk misschien iets meer voor. Ik bedoel, je zei inderdaad, als je achterop de vuilniswagen staat, is misschien onhandig. Maar in de cabine kun je prima zitten, weet je. Dat zijn een beetje de werkzaamheden die...
Ik zat hier aan te denken. En ik weet niet of jullie datzelfde hebben gehad vroeger. Ik ben best vaak met mijn moeder mee naar kantoor geweest. Mijn vader, die was net als ik ondernemer, werkte vaak vanuit huis. Maar ik vond dat te gek. Met mijn moeder mee naar kantoor. En dat was dan, achteraf gezien, wist ik dat dat uit nood was geboren. Omdat er gewoon geen oppas of whatever was. Maar zat ik daar op kantoor. En dan mocht ik bij de kopieerapparaat, mocht ik mijn hand kopiëren. En dan kon snoepje halen bij Hans van het magazijn. Ik vond dat te gek. En ja, het is in principe natuurlijk gewoon hetzelfde. Ik heb het nooit zo geregistreerd. Ik denk ook niet dat mijn moeder ontzettend bewust mee bezig was met, oh, ik ga nu mijn zoon laten zien dat. Maar ik vond het wel heel leuk.
De passie mee van je moeder over het op kantoor werken? Of was het meer dat het inderdaad leuk was om bij de kopieermachine te staan?
Ik heb het vooral heel erg naar mijn zin gehad. Dus nee, de passie is absoluut niet overgekomen. Nee, goeie.
Het is natuurlijk wel zo dat als jij, veel mensen kennen zullen jou als vlogger kennen. Want je maakt een vlog, je hebt op YouTube een groot vlog, veel kijkers, ik weet niet precies wat de frequentie is, maar in ieder geval zo één keer in zoveel tijd heb je echt een filmpje waar je gewoon fragmenten uit je leven hebt deelt met de rest van de wereld. Ja. En daar zijn dus de kinderen inherent een onderdeel van.
Ja.
Dus je bent altijd aan je hebt altijd je kinderen om je heen, in die zin. En dan, ja. ik vraag me dan dus heel erg af van, wanneer ben je dan aan het werk en wanneer ben je dan eigenlijk niet aan het werk? Hoe zie jij dat?
Grappig genoeg vond ik, we hebben net voordat de opname begonnen even zitten kletsen over wat aanverwante dingetjes. Je noemde wat namen, je noemde wat onderwerpen die papa's moeite mee hebben, dat ze vinden dat andere papa's te veel, dat ze vinden dat ze vergelijken met andere papa's te weinig doen. Ik heb dat dus niet. Ik heb jullie stukje over de vlogfamilies ook geluisterd. En ik zal jullie meenemen in hoe mijn vlogfamiliewerk eruit ziet. Ik ben de hele dag thuis. En ik film, ik denk max een kwartier per dag. Als jij meer filmt, en ik maak een weekvlog. Als jij meer filmt, dan heb je na een week heb je 8 uur materiaal waar je doorheen moet en naar een filmpje van knippen. Ja. Ik film maximaal 10 minuten per dag. En sporadisch. Eigenlijk durf ik bijna wel te zeggen dat mijn kinderen eigenlijk alleen maar te gast zijn in de vlog. Dus zij worden gefilmd op het moment dat ze iets aan het doen zijn wat ze sowieso aan het doen zijn. In tegenstelling tot andere YouTubers waar inderdaad, wat jullie zeiden, ook challenges en dat soort dingen. Dat doen wij niet. En het voordeel wat ik daarmee haal, is dat ik alles wat jullie in voor de opnames noemden. Ik heb echt een geweldige relatie met mijn kinderen. Ik ben bijna 7 dagen in de week thuis. Er komt geld binnen. We doen alleen maar leuke dingen. Ik ben op school. Ik doe mee. Ik help in de moestuin van school. Ik help mee met de klasseavond. Ik doe allemaal leuke dingen. Omdat ik gewoon die vrijheid heb. En de vlog biedt mij die vrijheid. En ik vind, daar hebben mijn vrouw en ik vaak over nagedacht. Wij denken, en dat kunnen wij natuurlijk nooit zeker weten, maar dat wij iets doen wat in onze ogen niet kwalijk is voor onze kinderen. Als dat wel zo zou zijn, dan denk ik dat we daar anders over na zouden denken. Maar wij zien vooral de positieve kant van ons leven. En de uitwerking daarvan. We hebben 2 echt hele leuke kinderen.
Ik film ook wel een kwartier per dag, bij wijze van spreken. Misschien niet, maar weet je wel. Wij maken natuurlijk ook veel beeldmateriaal van de kinderen. Maar dan meer voor een soort eigen gebruik.
Ja.
Maar ben je vaak bezig met van oké, als ze nu dit zou doen, dan zou het beter leuker voor de vlog zijn. Of misschien ga ik dat doen, dan is het toch leuker. Of misschien is er een sponsor waarvan je denkt, nou, misschien als we nou eens even dat gaan doen, ja, dan zou het toch weer beter uitpakken. Is zeg maar, beïnvloedt het beeld dat je eigenlijk zou willen schieten vaak het beeld dat je kan schieten?
Kijk, je bent natuurlijk regisseur van je eigen beelden. Onze kinderen staan in al onze vlogs niet huilend op beeld. Onze kinderen staan in al onze vlogs niet in een peuter tantrum op beeld. We filmen de dingen die leuk zijn, omdat dat ook het leukste is om te laten zien. En ja, er zijn wel eens sponsoren van een speelgoedmerk. Ja, dan zorg ik dat ze aan het spelen zijn met dat speelgoed. Maar dat wordt niet gescript. Dat wordt niet ge... Tenminste... Ik heb niet het gevoel dat mijn kinderen iets moeten doen waar ze anders iets moeten doen dan wat ze al zouden doen.
Nee, dus je zegt het beïnvloedt het wel soms, maar dat is... Ja, we zorgen wel dat op een goede manier gaat en dat dat eigenlijk op hun alleen maar iets, een soort positieve uitwerking heeft. Want ze hebben misschien wel daardoor meer of ander speelgoed om mee te spelen of een leuke
andere
setting.
Ja, ik weet
speelgoed
het goede voorbeeld is, maar er zijn gewoon, plat gezegd, heel veel leuke dingen die wij kunnen doen door het werk wat we doen. En je hebt geleerd dat je niet moet vergelijken, maar ik denk dat als ik mijn gezinssituatie zou moeten vergelijken met een doorsnee ander gezin die het niet doet, dat wij wel heel veel leuke dingen en heel veel vrijheid hebben. Kinderen zitten weinig op de opvang, gaan eigenlijk altijd wel. Papa werkt wanneer die kan en wil werken. En het filmen is een klein onderdeel ervan. Dat gebeurt door de dagen heen. Editen doet iemand anders. En als ik een afspraak, mailtjes of een podcast moet opnemen, ja, dan pak ik even een uurtje ergens. Maar ik hoef nooit op kantoor te zijn. Ik hoef nooit... Ja, heerlijk.
En jij edit ook niet zelf dus, zeg je?
Nee, wel heel lang gedaan. Alleen, ja, dat kost vaak een dag werk. En die besteed ik liever aan andere dingen.
Dat is natuurlijk wel mooi. Hey, een van de dingen die wij bespraken in die... gaat toch nog heel even over de familievloggers hebben. En in ieder geval even misschien ook wel een angst die bij mij persoonlijk zit. Is dat, kijk, ik vind het leuk om naar jouw vlogs te kijken. Ik heb daar ook plezier aan. Ik zie dat, ja, het is leuk. Een van de dingen waar je ook bij betrokken bij geweest, hè, het Wilde Pad noemde we al, is het een reality serie. Dat was volgens mij op Net5 of zo, waarin jullie dat hele...
Ja, klopt.
Ja, het was een beetje een armoedige bende daar in Friesland. Dat hebben jullie gewoon helemaal...
Een beetje.
Leeggetrokken. Eigenlijk alles wat niet meer bruikbaar was weggehaald. En een heel nieuw park neergebouwd. Dus dat is natuurlijk, ja, dat is een soort van ik vertrek XL, maar dan in Friesland. Ja. En wat dat betreft, overduidelijk dat dat gewoon content is die mensen aanspreekt.
Ja.
Maar een van de punten dus die wij die we dus aanstipt is van dat je zo weinig controle hebt over wie er dan naar kijkt en wat er dan misschien naar kijkt en wat er, wat er dan over een x aantal jaar kan gebeuren. En een van de dingen die je nu veel ziet is dat, ik heb dat ook gedaan laatst, is dat van die appjes zijn en dan kan je met 20 foto's, die stuur je ergens heen, je weet ook niet precies waar, en dan komt het terug en dan komen er een soort van levensechte beelden van jou komen terug.
De artificial intelligence.
Ja, de artificial intelligence. Dus dat is een van de argumenten die je vaak hoort, als je dus veel content deelt, waar dus ook je kinderen zitten. Kijk, jij bent natuurlijk als vader, ouder, wel verantwoordelijk voor wat daar dan precies gebeurt. Als het nou blijkt dat dat helemaal misgaat, dat straks helemaal doordraait, of dat we een soort van in een soort parallel universum komen, dan is mijn angst dan altijd van, dan wil ik wel zeg maar aan de goede kant staan van de geschiedenis. Want dan heb ik ze wel beschermd op het moment dat we het nog niet zeker wisten wat precies de gevolgen gaan zijn. Voor hetzelfde gebeurt er niks, is helemaal fijn. Maar er is natuurlijk altijd een kleine kans dat het op een of andere manier shit hits the fan.
Ja, want daarin is natuurlijk belangrijk dat de hoeveelheid content maakt daar dus heel veel uit. Want dat is, daar heb ik zelfs over nagedacht van, dan staan er een paar foto's her en der. Maar het gaat juist om, hoe meer beeldmateriaal, hoe meer er dus ook mee kan gebeuren.
Eens. Tweeledig voor mij. Eén, ik denk, en als ik dat om mijn heen in mijn directe omgeving zie, die post ook heel veel content. Alleen dat zien minder mensen. Dus de hoeveelheid content is hetzelfde. Alleen bij mij zien meer mensen het. Maar omdat heel veel mensen het zien, gaan wij denk ik veel bewuster om met wat we online zetten. Ik zie bij mijn broer, mijn broer is niet een goed voorbeeld, die is vrij voorzichtig. Maar ik zie bij vrienden, zie ik op Instagram constant hun kinderen in bad voorbij komen. Tepels van mijn kinderen zijn nog nooit op de vlog geweest. Dat doen wij niet. Geen kleren aan is niet op de vlog. Ligt er post op tafel, zijn wij heel erg bewust, omdat we weten dat het bij andere content creators wel eens is misgegaan met adressen en dat soort dingen. Heel erg bewust van, niet in beeld, geen creditcards in beeld. Je voorkant van je huis niet laten zien, noem het allemaal maar op. Daar gaan wij veel bewuster mee om dan de gemiddelde, ik post mijn kind in badfoto mensen, als ik het even zo plat mag zetten. Mm-hmm. Dus dat vind ik, ik denk dat we ons daar, dat we daar nu al bewuster mee omgaan dan sommige mensen over een aantal jaar moeten gaan doen. Want je zei het ook al, ik weet niet wie er naar kijkt. Wij hebben op een gegeven moment in YouTube-wereld zijn er, hebben wij gelukkig nooit last van gehad. Maar er was een mensen die kinderen knap vinden. Laten we het even gewoon een pedofiele netwerk. Mm-hmm. Die gingen video's af in YouTube en die gingen dan in de comments met bepaalde pictogrammen tijden zetten wanneer kinderen in bad zouden zitten, et cetera. Zodat ze dat konden screenshotten. Die waren veel actiever bij niet bekende YouTube-plaatsers. Dus mensen die hun vakantiefilmpjes op YouTube zetten voor familie en vrienden, waar dus inderdaad in de blote kont op strand gelopen worden. Daar zag je in de comments van die druppeltje, gewoon vieze dingen.
Van minder professioneel gemaakte content er ook door mensen die dat waarschijnlijk veel.
Ik denk dat omdat ze de hoeveelheid mensen die naar zich kijken niet hebben, niet bewust hoeft te zijn ervan, of in ieder geval niet het idee hebt dat je niet de urgentie hebt.
Of misschien
hebt,
jezelf wel anoniem waant van, daar kijkt toch niemand naar.
Ja, terwijl als je kwaad wil, je het toch wel kan vinden. Dus dat is voor mij. En een tweede is, je hebt het over de toekomst en daar denk ik ook over na. Ik heb het alleen iets minder. Wij proberen onszelf niet in angst naar de toekomst te kijken. En het zou kunnen dat, alleen ik geloof ook dat, zeg maar, de technologische ontwikkelingen waar wij nu vanuit het nu moment naar kijken, kijken wij nog van spannend. Net als dat Facebook eng en raar was, net als dat Hives eng en raar was. Het wordt zo normaal. En ik geloof heel erg dat de technologie daaromheen ook mee ontwikkelt om eventueel kwaad wat daar weer uitkomt ook te bestrijden. En los daarvan denk ik ook dat het een hoop kansen biedt. Wij zitten nu, net als een boek, wij geven zonder uitgever een boek uit. Zonder standaard uitgever een boek. We hebben een eigen afzetmarkt gecreëerd. Dat kan later ook. Kijk, stel mijn kinderen vinden het niet leuk wat er online staat. Dat kan. Maar stel ze vinden het wel leuk. En mijn oudste dochter die wil heel graag een muziekcarrière beginnen. Die vindt zingen te gek. Ja, dan heeft ze al een stapje voor op de rest. Dat is ook mooi.
Podium gecreëerd.
Het is misschien een stom plat voorbeeld. Maar weet je, ik vond het wel belangrijk om ook naar de positieve kanten te kijken. En positieve kant die ik nu ervaar is, ik heb gewoon een heel leuk leven, heel vrij. En misschien stopt dat omdat Instagram morgen offline gaat. Of YouTube kapt ermee. Unlikely, maar het kan. En dan stop, mm-hmm. Ja, dan ga ik weer wat anders doen. Maar dan heb ik wel een aantal hele mooie jaren gehad. Waar ik steeds meer om me heen zie van mensen die minder willen gaan werken, ander werk willen gaan doen, omdat ze te veel gewerkt hebben, omdat ze hun kinderen te weinig hebben gezien, omdat ze te weinig actief zijn in hun sociale leven. Dan denk ik, ja, ik heb er allemaal geen last van. Ik heb echt een geweldig leven.
Laten we even naar een stukje luisteren uit je vlog.
Ja.
Dat ik dit nog weer zou zeggen.
Lang geleden.
Oh, je gaat weg?
Nou, ik moet even dingen doen.
Wat ongezellig. Leuk dat je mijn shirt ook weer gehad hebt. Welkom bij een nieuwe weekvlog, jongens. Mijn naam is Willem, ook wel bekend als Daddy Hawks. Op dit kanaal en in deze video vlog ik over mijn leven als vader van twee jonge kinderen. En ik heb ADD, dus het gaat, als je een heel diepgaand begin, eind, tussenstuk verhaal verwacht in deze vlog, dan kom je bedroog uit, want het is één grote teringzooi. Welkom in mijn leven.
Ja, ja, ik vind geen woord van gelogen. Tot nu toe kom je nog wel heel... heel duidelijk over, moet ik zeggen.
Het hey, en toch heb je een boek geschreven over hoe het moet, terwijl het een grotering zo is.
Ja, er zijn ook allemaal weer manieren voor.
Nou, vertel.
Nou ja, ik heb hulp gekregen bij het schrijven van mijn boek.
Ja.
Ik heb, wij hebben dit idee, degene die ons geholpen heeft bij ook het boek van mijn vrouw, die heeft vorig jaar een boek uitgegeven, Mom, You Got This. Die heeft het helemaal zelf geschreven over een periode van 3 jaar, letterlijk op haar telefoon, in haar notities. Zo werkt zij. Als zij s'avonds niet kan slapen, dan gaat ze tik, 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 tik. Creative writing, helemaal te gek. Ik kan heel leuk vertellen. ik heb ADHD, ik ben absoluut niet gestructureerd. Een project van A naar B slepen vind ik heel ingewikkeld. Maar ik heb door het wilde pad en door andere momenten en ondernemingen in mijn leven wel geleerd dat er zijn heel veel mensen die dingen heel goed kunnen. En die kunnen weer niet wat ik kan. Dus hebben we de krachten gebundeld en dan ga je gewoon met een redacteur, zeg maar, ga je schrijven. Dus dan, ik bepaal zelf structuur, ik bepaal de onderwerpen, ik bepaal alles wat er in het boek komt. En dan de tekst die ik in het boek wil hebben, heb ik in interviewvorm gegeven.
Hey, en wat zijn dan bijvoorbeeld een beetje de dingen die we daar, zeg maar, dan nu van kunnen leren? Want ik zei net van, het is een boek voor aanstaande vaders, maar het is ook eigenlijk wel voor, zeg maar, mannen die al vader zijn.
Jonge kinderen, ja.
Ja, jonge kinderen, want ja, die heb je zelf ook.
Dus ik, ja, het is heel persoonlijk geschreven, dus de ervaringen en de tips die ik geef zijn die ik zelf heb meegemaakt. En ik heb, als het goed is, nog geen kind van 12, maar dat weet ik niet zeker.
Dat zou dan een vervolg zijn van...
die komt nou ineens aankloppen.
I got it. Oké, ja, nee, want het gaat over alles, hè? Want het staat mannen en emoties, handige gadgets, lekker eten en drinken, reistips, mancaves.
Ja.
Maar ook alles voor een gezonde relatie, de zwangerschap en bevalling.
Dus seks.
Het is nogal wat. Het is heel, heel, heel compleet, heel compleet boekwerk.
Ja. Nou ja, voor mij is het dus het is een directe weerspiegeling van wat de belangrijke dingen in mijn leven op dit moment zijn. En het verhaal van zwanger worden, zwanger zijn, en dan bedoel ik dat mijn vrouw zwanger was en ik leef met haar, dat gewoon een heel actueel verhaal is. En daarbuiten, zoals lekker eten, ik kook heel graag. Ik vind, bij ons is eten echt een verbindende factor. En ik vind dat gewoon te gek om mensen blij te maken met eten. Sporten is voor mij een belangrijk onderdeel in mijn leven. En daar vertel ik dan graag over. En ik hoop ook dat, ja, als je het leest, dat je de hele idee achter het boek was gewoon, maak het allemaal niet zo ingewikkeld. Hou het klein, hou het bij jezelf. Zorg ervoor dat je vrouw happy is. Zorg ervoor dat je jezelf happy maakt. Eet goed en sport. En de rest komt allemaal wel goed.
Het is best wel, zeg maar, een boodschap die, ik denk, heel veel mensen aanspreekt. Alleen het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hè?
Zeker.
Er zijn heel veel vaders ook hier om me heen. Die zijn toch wel ergens wel aan het struggelen. In ieder geval een van die dingen die je zei. Een gelukkige vrouw, gelukkige relatie. Zelf ook gelukkig zijn. Dat is best wel iets wat, dan wil ik niet heel zwaar maken hoor, maar dat is wel zo iets wat, waar mensen wel mee worstelen over het algemeen.
Ja, en ik zei net ook dat ik een hartstikke fijn leven heb. Dat wil niet zeggen dat ik constant gelukkig ben. Ik heb ook absoluut mijn struggles. En dat is ook, nou, als we dan toch in de zwaarlijvigheid zitten, ik vind dat het leven ook niet één groot lolletje hoort te zijn. Er gebeuren dingen om je heen, je verliest ouders, er zijn gewoon vervelende gebeurtenissen in het leven. Ik denk alleen wel dat het belangrijk is dat je jezelf... Die kan je niet stoppen. We gaan allemaal een keer dood. Ziekte gebeurt helaas. Huisdieren komen te overlijden. Er gaan gewoon dingen in jouw leven en in het leven van je kind gebeuren waar je geen controle over hebt. Waar je wel controle over hebt, is hoe je je bewapent, hoe je met die teleurstellingen omgaat. En ik denk dat ik geloof heilig in dat je gezin daar de veilige haven voor hoort te zijn. Dus als jij issues hebt met je vrouw, omdat je dingen niet uitgesproken hebt, omdat er misschien een keertje iemand is vreemd gegaan of wat dan ook, dat is allemaal geen Tenminste, voor mij is dat geen probleem. Maar praat erover. Los het op. Waar komt het vandaan? Werk aan jezelf. Praat met iemand anders. Praat met een psycholoog. Praat met een vriend. Maar praat over je issues. En niet constant in dat hoofd. Met, oh, ik moet werken en ik heb te druk. En ik heb nu even gezin in dat gesprek, want ik heb nou net een gezellige avond. Nee, zit met elkaar. Kijk elkaar aan en zeg, hey schat, afgelopen maanden zit ik niet zo lekker erin. En ja, weet je, dit is gebeurd en ik voel me niet lekker. En dan zul je zien. Dan gaat het zichzelf oplossen.
Als het goed is.
Als het goed is.
Ja, of je gaat uit elkaar. In je laatste vlog, volgens mij, of ene laatste vlog, kondig je aan. Daar zijn jij en Rachel, je vrouw, die zitten eigenlijk aan een tafel. En jullie kondigen aan dat jullie in een relatietherapie zijn gegaan.
Ja.
Het is een soort van cliffhanger van, hè, wat is er aan de hand? Maar in ieder geval, het gevoel dat mij het heel erg gaf, is een soort van het feit dat je daar dan zo open en voor uitkomt. Dat voelde ook als een soort van, alsof er een soort last van je eigen schouders afviel. Tenminste, zo kwam het op mij over. Ja. Ik van het feit dat ik dat nu vertel en dat het daar dus heel veel mensen dat nu gaan weten. Want het is, uiteindelijk als het online is, als het gepubliceerd, dan weten mensen dat.
Ja.
Is dat dan ook een beetje hoe jij dat de vlog misschien ook wel voor je ziet? Dat je dan heel veel van die dingen die je meemaakt, terugkijkt of zeg maar filmt, maar dan ook dus monteert en publiceert. Dat dan ook een beetje voor de verwerking helpt?
Mooi punt. Ik denk het wel. En de reden dat ik dat zeg is omdat het ook bij andere momenten is gebeurd, zoals het schrijven van een boek of andere dingen die mijn vrouw en ik allebei vaak heel lang voor ons uitschuiven. Zodra je het online zet, is het out in the open. En dan heb je meteen een klankbord van, als ik het dus nu niet doe, heb ik in de ogen van hun, heb ik het niet gedaan. En dat is misschien een verkeerde stok achter de deur, maar voor ons werkt die. Als je eenmaal zegt, ik ga dat boek schrijven, dan gaan na een maand gaan mensen vragen, wanneer komt het? Waar blijft het? Kunnen we wel iets zien? Het moet echt komen. En dat is misschien
trek je überhaupt veel aan van wat mensen zeggen over, nou ja, wat in je boek staat of wat je zegt dat je gaat doen bijvoorbeeld?
Ja, ik zou liegen als ik zeg dat het me niks doet, maar ik vind niet zo. Ik heb geluk, heel stom. Ik heb vergeleken met de andere mensen met over wie jullie het hebben. We hebben eigenlijk nooit echt hele vervelende comments. En we hebben ook nooit van die hele rare rampages onder in de comments met wat een walgelijk gezin en wat helaas bij anderen wel gebeurt. En ik ga misschien aan een limp hier, maar wij zijn zo open eerlijk over alles. Je kan ons ook bijna niet, weet je, als er iets staat wat niet waar is, ja, dan is het niet waar. En dan kan ik dat zeggen. Ik zeg, nou prima, dat zie ik anders, want het is gewoon niet zo. Maar als mensen zeggen, er was een filmpje op een festival. Oh, ze hebben een flesje water in de hand, die gebruiken zeker drugs. Ja, dat klopt. Wij doen wel eens een pilletje op een festival. Ja, dus, punt. Ja, dan is het ook klaar.
Ja, precies. Ja, dat is misschien bij sommige van die andere gezinnen.
Wij pretenderen ook niet picture perfect te zijn. Weet je, heel veel dingen zien er heel mooi uit. Maar we, weet je, ik heb bijvoorbeeld op Instagram ook het verlies van mijn vader best wel gedeeld. Met dezelfde reden die jij net aanstipt. Heeft toch ook, weet je, als mensen tegen je zeggen, Jezus sterkte, ook al is het iemand die je niet kent, doet het toch wat met je.
Merk je dat er in de afgelopen periode meer kritiek is gekomen ook op type soort bedrijf, ook dat je runt en het vlogwerk wat je doet? Of valt dat mee?
Nou ja nogmaals, wij blijven elke keer een beetje uit de wind. En ik weet niet of dat komt omdat ik denk dat dat komt, dat wij authentiek en dan zeg je meteen dat de anderen niet echt zijn. Zo bedoel ik het niet, maar wij krijgen die shit niet over ons heen, gelukkig. En het enige waar ik gewoon een beetje mee zat met de aflevering van Arjan Lubach, en wat ik ook snap, want het is ook op televisie een redelijk beknopt segment, en ze willen daar ook iets heftigs neerzetten, en dan vergelijk je de grote top van Nederland, de 600.000 abonnees.
Het moet ook nog een beetje grappig zijn allemaal natuurlijk.
Ja, dus en het moet, en, ja, en kijk, dat is dan mijn ego, die dingen dan, dat vond ik in jullie podcast, dat wilde ik dan nog even zeggen, de heel veel verkleinwoordjes, het vlogje, bedrijfje, en dan heb je eens een beetje op de fotootjes, en dacht ik, ik zie alleen maar de leuke dingen, ik heb een hele fijne, ik heb echt het idee dat ik door ons werk mijn kinderen een hele fijne jeugd bied, en dan denk ik, en ik vond ook dat bij de aflevering van Arjan Lubach dan, alsof iedereen die iets op YouTube zet, de nieuwe Bellinga's willen worden. Alsof dat, zeg maar, ik moet er niet aan denken.
Is dat niet zo dan? Niet. Iedereen wil toch de top bereiken? Ik noemde geloof ik in die aflevering altijd ook over een soort piramide. Dat ik soort zie van, daar zit een soort top en iedereen die dan begint onderaan en die wil heel graag naar boven toe.
Ja, misschien is dat voor degene die beginnen wel, maar dan heb ik er denk ik te lang in gezeten. Wij doen dit al sinds 2013. Nooit viral gegaan. Altijd heel organisch gegroeid. Geen clickbait nodig om views te krijgen.
Maar het is ook de ambitie die je voor jezelf hebt, toch?
Ik haal er nu uit. Wij zijn nu naar het platteland verhuisd. We hebben ons droomhuis 15 jaar eerder kunnen kopen dan dat ik had gehoopt. We verdienen heel fijn geld voor het leven wat we nu willen leiden. Ik hoef niet meer. Ik hoef ook niet meer bekendheid. We gaan heel af en toe op de foto. Hartstikke leuk. Maar nee, zeker niet. Ik zou niet moeten denken om... sorry, Bellinga's. Ik kijk eerlijk gezegd jullie video's ook niet. Maar ik zou dat niet... ambieer ik niet. En ik denk dat... Het is ook de insteek die je hebt met waarom je het gaat doen. Als jij... Ik heb wel eens mensen die overwegen om te beginnen. En die vragen dan om tips. Hoe moet ik nou... Er is geen formule. Het is een stukje geluk. Het is een stukje consistentie. Het moet je maar net gegund worden in de traction die je krijgt online. En waarom doe je het? Weet je, je kan heel makkelijk er geld mee verdienen. Maar als je jezelf slaaf maakt van zo'n groot bedrijf. Met inderdaad kinderboeken en weet ik het dan wat. Ja, ik weet niet. Dan, wij hebben daar gelukkig geen last van.
Nee, maar dat is het, precies wat je zegt. Volgens mij de ambitie die je er zelf ook mee hebt. Ik werd toevallig recent geïnterviewd voor het FD. Het ging ook over hoe je omgaat met je werk en je kinderen en hoe je dat combineert. Mm. En daarmee spreek ik ook van, voor mij is werk ook dat je het zo inricht dat je daarmee het leven eigenlijk kan creëren wat je wil.
Ja.
En dat, dus ik heb ook best veel flexibiliteit in mijn werk ingebouwd, ook als ondernemer. Daar zorg je gewoon voor dat je extra, als je meer tijd met je kinderen wil, dan kan dat, maar alleen maar omdat je dat by design inricht. Zo.
Ja.
En dat geldt bij jullie dan voor het werk dat zo hoor nu ook zo. Van je zegt, nou, we willen niet per se het grootste en het rijkste en de bekendste vlogfamilie bij wijze van spreken worden, het grootste bedrijf.
Ja.
Het gaat erom hoe kunnen wij met ons werk zo leuk mogelijk leven leiden.
Ja.
En dat is een hele andere ambitie dan winstmaximalisatie of zo groot mogelijk bereik krijgen.
Ja, eens.
Want jij had het net over die negatieve comments. Ik zit dan te denken van de enige reden die ik kan bedenken. Nou ben ik niet zo'n toetsenbord terrorist of zo hoor. Dat is makkelijk om te zeggen. Maar ik ben niet iemand die veel comments plaatst. Maar ik kan me voorstellen dat mensen misschien jaloers zijn. Omdat het natuurlijk, wat je zegt, het is een momentopname. Het ziet er allemaal mooi uit. Hè, de kinderen staan er niet huilend op. Het voelt natuurlijk een beetje als bijna too good to be true. Want het is een soort leven waar je denkt, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. Want mijn kinderen lopen altijd te huilen. En mijn vrouw zat chagrijnig. En mijn werk is kloten. Als ik dan naar die filmpjes van Daddy Hawks kijk, ja, dan denk je dat is wel makkelijk praten heeft die man. Dus dat, ik kan me zo voorstellen dat er een soort, ik weet niet.
Ja, vind je maar, want een groot deel van mijn vlog zit namelijk dat ik de hele boel niet onder controle heb.
Maar je hebt je gecontroleerd niet onder controle. Tenminste, zo komt het op mij over. Dus het is zeg maar chaos within boundaries. En
nee, maar je zegt ook, weet je, kinderen staan nooit als tantrum erop bijvoorbeeld, weet je wel. Dat is wel een kwart van mijn leven.
Nee, het fysieke, mijn kind in de tantrum staat er niet op, maar het feit dat mijn kind een tantrum heeft gehad en wat ik daarmee moet, dat viel me wel. Precies. Weet je, kutdag, godverdomme, ik heb een kind weer niet op school, heb ik er in de onderbroek op school gezet met die kleding. Hup, flikker maar op, ik heb er allemaal geen zin meer in. En het is wel, wat vind ik interessant dat je zegt, want ons leven is echt een teringzooi. We doen heel veel en heel veel dingen lukken, maar er mislukken ook een hoop dingen hoor. Het is hier thuis, het is wel echt een teringzooi. En daar bedoel ik in de grootste zin van het woord, dingen die niet onder controle zijn. Mijn oudste dochter die nog steeds geen zwemdiploma heeft, omdat we het gewoon niet georganiseerd krijgen, afspraken vergeten. Het is echt een rommeltje bij ons thuis.
Wordt dat dan bijna een soort onderdeel van de character van jullie familie?
Misschien, nee, dat weet ik niet. Het zou kunnen. Dat weet ik niet. Ik heb altijd een beetje de insteek. Ik heb geen zin om van een 4 een 6 te maken. Ik kan gewoon niet plannen. Ik ben niet georganiseerd. Ik kan andere dingen wel heel goed. Dus vind ik leuker om van een 7 een 9 te maken. Dat voelt een stuk natuurlijker. En dan zijn de dingen die dan tussen de wal en het schip vallen. Of daar is iemand voor. Mijn vrouw heeft dan nu sinds kort een VA, een virtual assistant. Die alle stomme dingen doet met mailbox leegmaken. Overzicht aanbrengen. Prima. Daar betaal je dan voor, maar dat zorgt wel voor een stukje extra flexibiliteit en vrijheid die je voor jezelf creëert.
Ja, hoi, even een commercial break. Elke van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
In aanloop naar deze aflevering had ik een beetje met zeker regelmaat jouw Instagram in de gaten gehouden. En een van de dingen die je daar deelde in de stories is dat jij recent met een man of 10 bent weg geweest. Je hebt alles wat technologie is ingeleverd en terug naar de natuur gegaan. Heel back to basic. En daar schreef je bij van, ik ben letterlijk en figuurlijk weg geweest, ondergedompeld in de natuur en in mijn eigen proces.
Ja, dat was een bijzondere ervaring.
Dan moet je even uitleggen wat dat dan precies is.
Ja, nee. Ik zal even een klein stukje ook pre-context. Ik ben niet spiritueel. Ik vind het echt verschrikkelijk. Mijn vrouw is heel spiritueel. Die manifesteert zichzelf in Lent en Ronde. Die heeft tweelingzielen en allemaal. Die is heel erg bezig met spiritualiteit, mediteren, et cetera. Ik niet. Dat is niks voor mij. Dat was altijd een beetje mijn overtuiging. Een jaar geleden, het was begin dit jaar, toen zat ik wat in de knoop. Geen rampzalige dingen, maar de dingen liepen niet lekker. Het wilde pad was druk. Onze compagnon die had een burn-out gekregen. Er kwam veel op mijn schouder. Ik zag mijn kinderen te weinig, omdat ik veel in Friesland zag. Nou, allemaal dingen die ik niet fijn vond en ik wist niet zo goed. Het praten wat ik normaal zo fijn vond, deed het niet meer voor me. Psycholoog geprobeerd, het duurde me om te lang, want het komt pas weer over 2 weken. Nou, ik denk, weet je wat, ik pak alles wat ik pakken kan, want ik ben wel heel open-minded. Ik zeg nooit nee. Ik zeg pas nee als ik het geprobeerd heb. Dus ik ging een mannencirkel doen. Dat is een concept wat steeds populairder wordt. En dat was een dag retreat. En op die dag was toen met 8 mannen... Bouw je een vertrouwensband op door middel van verschillende opdrachten, oefeningen, met een blinddoek te laten vallen. Nou, het begint allemaal redelijk simpel. En je bouwt de dag op naar gewoon praten over je shit. Gewoon, en het is niet de bedoeling dat de 8 mannen daar ontzettend oplossingen voor gaan bieden. Sterker nog, die moeten ook hun mond houden. Het gaat er gewoon om dat je even oordeelloos van de rest kan. Hè, er waren mannen bij, zonder namen te noemen, die een affaire hadden en eigenlijk bij hun vrouw weg wilden. En die wisten niet hoe ze daarmee om moesten gaan. Want dan zouden ze kinderen niet meer zien. En het gewoon best wel heftige shit. En zo'n dag maakt dan best wel veel los. En ik ben niet zo heel emotioneel persoon. Ik ben wel een gevoelsmens, maar niet zo emotioneel. Ik heb een tijdje lopen janken die hele dag. Gewoon omdat het raakte zoveel snaren. En je doet dan ook systemisch werken. Dat ga je dus. Dan krijg je eigenlijk een spiegel voor waarom je bepaalde karaktereigenschappen hebt. Dat gaat dan weer over je gezinssituatie. Hoe je vroeger met je vader omging, hoe je vroeger met je moeder omging. Nou, dan ga je door sommige oefeningen ga je terug naar dat moment. Ga je dus met je tegen je moeder dingen zeggen van vroeger. Ja, dat kwam zo binnen. En heel bewust heeft die jongen die dat organiseert, Sharif van de Mannencirkel, die benoemt het ook niet spiritueel. Omdat dat toch bij mannen vaak een niet zo vermarktbaar fenomeen is. Dus er worden geen rare termen. Het gaat niet over chakra's, het gaat niet over dingen. Het gaat gewoon over lullen. Het gaat gewoon over met 8 gasten praten over je probleem. Nou, dat maakte zoveel los dat ik was helemaal om. En het eindigt zo'n dag met een ademsessie. Nou, ik weet niet of een van jullie wel eens geademd heeft, actief. Het is echt aan te raden. In 20 minuten ga je door terug naar de hel en weer terug. Je gaat helemaal, je verkrampt, je gaat huilen, je gilt, je lacht, je schreeuwt. En zegt een man die sceptisch niet van dit soort dingen houdt. Hè? Dus je gaat echt helemaal door een greppel van emotie. En daarna ben je gewoon helemaal zen. Dat duurt dan. Dan heb je niet alles opgelost. Maar dit wilde ik nog een keer doen. En hij heeft een 3-daagse georganiseerd in de natuur. Into the Wild heette het. En daar moest je je telefoon in leveren. Op de grond slapen. Onder een soort vuilniszakje. In het bos. In je eentje. Ja, fucking awesome. En dus 3 dagen lang.
Ik dacht niet van wat ben ik hier in vredesnaam aan het doen.
Nee, want ik had ook de reden dat we in relatietherapie zitten. Ik had echt wel wat dingetjes die waar ik me zorgen over maakte. En
ja, je stond heel erg wel open voor iets wat daar. Ja,
je moet wel met een. Kijk, het is niet een zonnebank sessie waar je van, oh, als ik er naartoe ga en ik heb er geen zin in, word ik alsnog bruin. Je moet wel met een intentie er naartoe.
Je moet ook wel weten waar je het over wil hebben.
Ja.
Tenminste, je moet iets zien, dan begrijp ik waar het probleem zit.
Ja, en bij sommigen werkt het niet. Hè. Ik bedoel, het hoeft niet. Je moet, ik had dan door die eerste dag al wat ervaring. Dus dan kan je er wat meer aan toegeven. En het is, klinkt heel stom, maar het is gewoon zo relaxed om af en toe even te janken.
En brengt het nou vooral een soort begrip bij jezelf of rust of een soort handvatten om daarna het gesprek met degene waar het over gaat aan te gaan? Of wat brengt het vooral?
Nou, om niet al te veel details over de precieze aanleiding. Maar er zat wat boosheid en jaloezie vanuit mij naar mijn vrouw. En dat is eigenlijk aan het eind van het weekend is dat wel. Heb ik dat een plekje kunnen geven? Meer op de achtergrond kunnen neerleggen. En is het meer naar eigen blijdschap en trots. Dat ik hier doorheen gekomen ben. Trots en blij voor mijn vrouw. Dat zij een bepaald proces heeft doorgemaakt. En dat we gewoon 100% voor elkaar kiezen. En eigenlijk kon ik dat ineens. Voelde ik de liefde weer stromen voor mijn vrouw. En kwam ik ook thuis. En is er gewoon een hoop fijner geworden. Nou klinkt het net alsof we op het randje stonden van. Maar er zijn wat dingen gebeurd.
Maar het heeft
hier.
Wel geholpen ja, het voor jezelf.
Het heeft voor mij. Het brengt gewoon even. Kijk, emoties vertroebelen vaak. Is bij mij. Hey, je merkt het aan jezelf als je ruzie hebt. En je zit in je emotie. Slaat het nergens op de dingen die je zeggen. Een gesprek gaat ook helemaal nergens naartoe. Dus kun je beter stoppen. Even die emotie zelf een plekje geven. En daarna normaal met elkaar praten. En dat was voor de mannencirkel lastiger dan na de mannencirkel.
Ik vond een interviewtje waarin je het hebt over de soort van twee rollen die jij vertegenwoordigt op een dag. En dat is aan de ene kant de zorgende Willem, maar ook de feestende Willem. Laten we daar eventjes naar luisteren en dan gaan we het er even over hebben.
Als je zo naar jou kijkt, dan ja, zie je eruit als een echte rock'n'roll Willem met je tattoos en je wilde haren. Maar ondertussen ben je echt een van de liefste papa's, super zorgzaam die je kent. En dan doe je dus ook gewoon lekker
vrouwelijk. Ja, misschien ben ik daarom zo'n zorgzame papa. Ja, ja, klopt.
Welke rol ben je nu meer? Die zorgzame papa of meer nu? Die rock'n'roll Willem?
Met Rachel, dan ben ik rock'n'roll. Feestjes, laat naar bed of niet naar bed. En zodra ik met mijn kinderen ben, ben ik papa.
Hoe werkt dat?
Dat gaat heel makkelijk hoor.
Echt?
Ja, kijk, dit is ja, heel stom, maar dit is weer een onderdeel van ons. Wij hebben zo'n extreem flexibel leven. Mensen vragen heel vaak, hè, met het wilde pad en een boek en dit. Je zei het aan het begin ook al, je bent zo druk. Ik ervaar dat helemaal niet zo. Ik zit soms een halve dag hier, God of War, nieuwe PlayStation spelletjes net uitgekomen. Zit ik een halve dag God of War te spelen. Er zijn gewoon een aantal hele kleine cruciale momenten waar ik op moet performen. Als er content gemaakt moet worden. Afspraken doet ons management. Onderhandelingen doet ons management. Alles is uit. We hebben gewoon alles zo ingericht dat wij een perfect leven voor onszelf kunnen creëren. En dat betekent dat ik altijd ik breng altijd mijn kinderen naar school. Ik haal ze altijd op. Ik leg ze altijd op bed. 7 dagen in de week. Tenzij ik dus ga feesten, dan zijn ze bij opa en oma. En dan heb ik ook nog vrije tijd. Maar we doen ook heel veel leuke dingen. Dus zeg maar, we doen heel veel projecten. Die relatief gezien heel veel geld opleveren. Mm-hmm. En daar zijn we heel happy mee. Maar dat zorgt ervoor dat we daartussen gewoon een heel fijn leven kunnen leiden.
Je bent heel goed in het inrichten van.
Ik ben heel goed in niks doen hoor ook.
Nee, maar je zegt van het is altijd een grote chaos bij ons.
Ja.
Maar we zijn heel goed geworden in het. Een soort systeem daaromheen creëren, waardoor dingen voortgang boeken.
Nou, wat het grappig ook is, kijk, ik heb ADHD. Dat mijn grootste valkuil binnen ADHD is uitstelgedrag. En ik zeg dan net, dan zit ik een halve ochtend te God of War. Maar terwijl ik dat de halve ochtend aan doen ben, is de keuken een teringzooi. De was dus nog niet gedaan. Als je dat allemaal zou moeten doen. Grappig genoeg doen wij, zeg maar, het niet georganiseerd zijn zorgt voor heel veel rust, maar op een aantal momenten voor heel veel stress. Dus wij doen, zeg maar, eens in de 2 weken is ineens, fuck, dit kan echt niet meer. En dan staan we een hele dag met z'n tweeën staan we te wassen. Maar ja, dat kan omdat we die tijd hebben. Maar dat zorgt er wel voor dat ik dus tussendoor, als ik al die dingen consequent de hele dag zou moeten doen, dus als ik opsta en dan al bij mezelf denk, oh kut, ik moet een wasje draaien, ik moet opruimen, ik moet eigenlijk ook nog dit doen, ik moet dat doen, ik moet dan naar de boodschappen doen, ik moet zus. Dan denk ik, jezus, wat de fuck heb ik een drukke dag. Terwijl als ik denk, oh chill, ik heb volgens mij geen content vandaag, ik heb geen meetings. Oh, dan kan ik gewoon totdat Pip van school gehaald moet worden, kan ik achter de PlayStation. En die rest maakt me dan niet zoveel uit.
Komt alweer.
Ja, je maakt het ook net zo druk als dat je het zelf maakt. Weet je, toen mijn vrouw de laatste fase van haar boek aan het schrijven was, dat was heel intens voor haar. Toen heb ik gezegd, ik doe wel een jaartje huisvaderen. Laat mij maar, ik zorg wel gewoon fulltime voor het gezin. Ja, nu raak ik echt mensen tegen hun schenen schoppen. Ik met 2 kinderen, ik dacht echt, mijn moeder zei het vroeger ook, je hebt geen idee, het is hartstikke druk. Hè? Ik moet boodschappen doen en ik moet dit en het huis moet schoon. Ik dacht echt, jezus, hé, ik heb nog nooit zoveel voor de PlayStation gezeten. En het was ook nog eens, ja, het kan misschien schoner en je greep wel eens mis in de onderbroekenla. Maar ja, is dat nou zo belangrijk? Ik vond het allemaal meevallen.
Waar komt je naam vandaan, Daddy Hawks?
ik kom uit de horeca, ik ben een echte horecaman. En ik heb na mijn studie communicatie. Vraag me niet waarom. Ik denk omdat er veel dames meededen aan die studie. Ben ik communicatieadviseur geweest bij Cition. Dat is een bedrijf die de parkeerbeheer van Amsterdam doet.
Ja,
super inspirerend ook voor een persoon.
Dan krijg je wel veel ellende over je heen.
daar was ik vrij snel klaar en ik wilde in de horeca gaan beginnen. Toen ben ik letterlijk gaan googlen werken in een hotel. Toen kwam ik op werkinhotel.nl. Toen ben ik bij de Hoxton terechtgekomen als receptionist. Ik wilde daar gewoon heel graag werken. En het was een heel jong team, opening gedaan van het hotel in Amsterdam. Heel jong team. En ik was de eerste die daar een papa werd. Dus daar werd ik gewoon in de groepsapp en zo was ik Daddy Hox of Hox Daddy.
Grappig.
En dat is ze blijven hangen.
Prima reden.
Ja.
All right. Hey, we zijn het net even vergeten, maar laten we alsnog gaan naar de papmomentjes. En in de papmomentjes delen we altijd de momenten die ons bijgebleven zijn van de afgelopen weken. En ik zal eens eventjes aftrappen. We waren van het weekend uit eten met de kindo's. We waren pizza aan het eten. Dat kan hier nog gewoon lekker buiten. Dus we zaten buiten pizza te eten. Mijn dochter die is altijd heel erg geobsedeerd door de honden van andere mensen. Nou heb ik zelf niet zo heel veel met honden. Maar ik heb haar wel geleerd dat het belangrijk is dat als jij een hond ziet, klein, groot, maakt niet uit. Check even of het oké is voordat je zeg maar daar... Je poezelige
handje. Voordat je hand eraf ligt.
Ja, precies. Dat je dat daar zeg maar heen steekt en gaat aaien. Dus zij vroeg heel braaf. Ze zag een van een klein, bruin, klein, kefferig beestje. Ze vroeg heel lief aan die mensen. Podemos tocar porfa, want ze was samen met haar broertje. Dus mogen wij even aaien? Dus nee, was prima. Dus ze begint te aaien. En ik hoor die mensen met elkaar overleggen. En dat waren blijkbaar Nederlanders. Die hier in Spanje waren, weet ik niet. Maar die zeiden van, ja, die Spaanse kinderen die zijn wel goed opgevoed. Hè? Altijd netjes vragen. En ja, dat in Nederland doen ze dat niet. Ik hoor dat zo en ik zeg iets in het Nederlands tegen mijn dochter. En die mevrouw die praat in het Nederlands, praat ze terug. En op het moment dat mijn kinderen begrepen dat zij Nederlands spraken, toen waren meteen alle manieren waren van tafel. Toen begon mijn zoon, die begon zijn tong uit te steken. En die deed alsof ze niet meer Nederlands konden praten en zo. Het werd super ongemakkelijk.
Oh, Jezus.
Dus echt, ik was echt trots, want ik dacht, oh, dat is leuk, zeg. Dat ik dan een soort van indirect een soort compliment had dat mijn kinderen goed zijn opgevoed. Nou, dat was daarna ook wel
meteen echt... de grond in geboord.
Helemaal verdwenen.
Maar het was hun Spaanse masker af en dan zijn ze gewoon weer ellendige
Nederlanders. Het is altijd makkelijk als je dan een soort van een groep of mensen uit een bepaald land of een streek, die kan je even zeg maar wegzetten. Van, oh, blijkbaar zijn de Spaanse kinderen goed opgevoed. Nou ja, toen bleek dat het allemaal iets gecompliceerder was en toen bleek het ook allemaal niet waar te zijn. Een soort van schil die afviel.
Nou, ja. Jammer joh.
Ik was afgelopen weekend was ik met mijn schoonfamilie, die elk jaar weer verder groeit, waren wij op een familieweekend.
Ja.
Inmiddels zijn er best wel mensen. Maar we gingen, het was gezellig in een paar huisjes en vervolgens gingen we natuurlijk zwemmen een keer. En we waren aan het zwemmen en mijn zoontje die was eerst altijd heel fan van het zwembad en daarna eigenlijk niet meer. En nu was het een beetje van, nou, we gaan het wel eens even meemaken, weet je wel. Dus wij komen binnen en hij was een beetje het kat uit de boom aan het kijken. En ja, ik ga wel even hier in dit peuterbadje met een bootje spelen en zo. En toen zei ik, nou, zullen we een keer van de glijbaan gaan? Want hij vindt die glijbaan dan wel leuk. Ja, ja, maar ik wil dan wel van, ik zei, we gaan van de hoge. Nee, ik wil van die. Het was een soort lagere glijbaan. Ik zei, Oké. Ja, maar wel samen. Oké, is goed. Nou, ik zei, is goed. Maar weet je wat? Dan gaan we van eerst van die glijbaan, van jouw glijbaan. Dan gaan we daarna gaan we naar boven. Want papa wil ook van de hoge glijbaan met jou. Oké.
Papa wil ook wat.
Papa wil ook wat. Nee, dat was dan wel goed. Dus we gingen eerst van de lage. En nou, dat was leuk. En nou, hij ging eigenlijk zonder gemor, ging die mee met mij naar de hoge glijbaan. Nou, op schoot. We komen daar die glijbaan afgezoefd. En daarin, water in zijn gezicht, alles mooi. Ik dacht, oh nee, weet je wel, nu gaan we het krijgen. En hij springt op. Papa, ik wil nog een keer van jou glijpen.
Baas.
Dat vind ik dan weer geestig.
Goed verkocht. Mooi. Willem.
Anekdote. Ik heb een beetje een zoetsappige anekdote.
Dat mag.
Waar ik wel heel... Het werd mij namelijk vanochtend ook gevraagd. In een voorgesprek voor een... programma waar wij donderdag aan tafel schuiven. En dat ging over dat be kind. Wees gewoon aardig naar alles en iedereen om je heen. Dat is een beetje ons levensmotto, weet je wel. En ik help vaak mensen. Ik ben ik schiet snel in de hulpmodus. Komt ook in totaal als duty manager moet je voor alle calamiteiten. Er zijn een aantal momentjes geweest, maar eentje springt er bij mij uit. Waren we op vakantie en daar liep een oudere dame met een rollator richting zo'n hotel, 3 treeds trappetje. En zonder daarover na te denken zet ik mijn tas neer. En ik was met het hele gezin. Ik stap op die vrouw af, ik zet de rollator 3 trapjes naar beneden. En ik geef mijn arm aan die vrouw om haar naar beneden te helpen. Nou, hartstikke bedankt. Mijn oudste dochter, wat doe jij? Waarom help je die mevrouw? Ik zei, heel pedagogisch verantwoord verhaal natuurlijk, met dat het belangrijk is dat je mensen helpt en bla bla. Dat ik, oh ja, het zou wel zo fijn zijn als mijn kinderen dat die karaktertrek ook overnemen. En toen stonden we op de zwemles die we niet vergeten waren te wachten in het halletje. En er was een minder valide zwemles van volwassenen het uur daarvoor. Dus kwamen een aantal rolstoelen kwamen door het gangetje. En de voorste man, ik stond met Pip aan mijn arm, omdat het allemaal vrij close quarters was. En die liet zijn flesje water vallen. En Pip schiet onder mijn arm vandaan. Geeft dat flesje water aan die meneer. Zegt nog zo lief, alsjeblieft meneer. Loopt terug naar mij, kijkt omhoog en zegt, dat is helpen toch pap? En dan dacht ik echt, fuck. Ik moest echt mijn tranen moest ik inhouden. Ik denk, yes. Yes, ik heb iets goed gedaan.
Dat is mooi. Maar het is denk ik de aanpak. Nu is het hier in Spanje heel erg het seizoen van het doneren. Dus heel veel van die. Als je in een supermarkt in komt, dan komt er iemand op je afgerend. En die duwt dan zo'n tas in je hand. Ja. En dan moet je blikken met bonen kopen en zo. En pasta en zo. En mijn impuls is altijd dat ik denk: ja, dag, nu even niet. Ik ga even door die. Maar ik heb best wel vaak mijn kinderen bij me als ik boodschappen doe. En het is dus zo dat als jij, dit heb ik ergens ook maar gelezen hoor. Maar als je het gewoon doet, dus als je gewoon zegt, hey, dit ga ik doen. Dit is een tas en dat is voor de kinderen. Die hebben niet genoeg geld om eten te kunnen kopen. Of die zitten in een positie en daar hebben ze dus niet elke avond dat er wat is. Als je ze dat uitlegt, dan wordt het ook gewoon normaal. Want kinderen weten ook niet beter. Dus als jij helpt, als jij iets doet, als jij gewoon letterlijk laat zien wat je graag zou willen dat zij ook doen. Dat is dat werkt het allerbeste.
Dit is gewoon hoe dat werkt.
Ja, je kan zeggen wat je wilt, je kan hopen wat je wilt, je kan zo. Ja, maar uiteindelijk het voorbeeld geven is gewoon het allermakkelijkst. Ja. Ook heb je daar natuurlijk niet altijd zin in. Dat
vind dat overigens, in Nederland doen ze dat ook, de voedselbank, een paar keer per jaar. Ik vind dat een van de best bedachte, beste, leukste acties om aan mee te doen die er maar is. Want ook weet je ergens je naam opschrijven of een abonnement of weet ik veel, doe ik eigenlijk nooit. Maar die voedselbankactie, ik werk het hele lijstje af. Ik vind dat gewoon geweldig. Slim en iedereen doet het. En ik vind dat ook echt, het ziet zo direct effect. Ik vind het echt prachtig.
Ja, en het is als voordeel dus dat je kinderen zien dat jij het doet. En als jij het doet, meestal ben je wel, en dat is Maarten met zijn glijbaan, je bent meestal wel een voorbeeld voor je kinderen. Hè? Een soort van de grootste inspiratiebron. Ja. En dat kan dus zeg maar heel goed uitwerken door gewoon het goede te doen. Ja. En soms moet je daar even, in ieder geval ik merk bij mezelf dat ik maar daar even toe moet zetten.
Ja.
Maar als het dat dan doet en het pays off zeg maar, dan is dat natuurlijk wel echt hartstikke mooi.
Ja, vet.
Wij zijn er doorheen. De aflevering zit erop, maar niet voor dat. We even verwezen hebben naar onze Instagram pagina @papmoetendoen, maar ook die van Daddy Hocks @DaddyHocks op Insta en ook op YouTube. Daar kan je je vlog zien. Dan hebben we nog een sponsor. Of in ieder geval, de aflevering is mede mogelijk gemaakt door de mensen van ouders.nl. Kijk er even op als je meer wil weten over onderwerpen die allemaal ouder gerelateerd zijn. Handige tips, lijstjes, dat soort zaken. En heb je nou geluisterd en vind je het heel leuk? Dan zouden we het fantastisch vinden als je een review achterlaat, Maarten.
Natuurlijk, een review op Apple Podcast. Ratings, sterretjes mogen naar Spotify of op Podimo. Vul daarbij aan of kritiek zijn we natuurlijk ook altijd staan voor open. Net zoals dat we na aflevering 3 van dit seizoen natuurlijk ook de kritiek te harte genomen hebben over vlogfamilies. We hebben geleerd deze aflevering minder verkleinwoordjes.
Leuk om aan dit podcastje mee te doen.
En dat we vandaag de andere kant hebben kunnen zien. Dus dank daarvoor. En volgens mij, Tim, jij hebt nog een oproep.
Ja, ik heb nog even een oproepje. Want afgelopen week werd ik benaderd door Eline Leijten. Zij is van het Buikencollectief. En zij is een petitie gestart. 21ste-eeuws-verlof.nl op de website www.21ste. Schrijf 21e en dan een streepje eeuwsverlof.nl of Google anders eventjes. Kan je die petitie tekenen? Wat houdt er nou in? Het is eigenlijk een oproep aan de regering om na te denken over een gelijkwaardiger verlof. In Nederland is de verlofregeling voor mensen die in dienst zijn nog steeds heel ingewikkeld. Vaders krijgen eigenlijk minder of krijgen wel verlof, maar dan niet betaald. En in deze petitie gaat het er eigenlijk over, laten we dat nou eens gewoon gelijk trekken met z'n allen. Net zoveel verlof voor papa's en voor mama's. In Finland doen ze dat al en er zijn meer Noorse landen. Ook langer recht op pauze en rust voor vrouwen die zwaar zijn. Want ook daar is eigenlijk nu heel weinig rekening mee gehouden. En verlof voor mensen die een miskraam krijgen of doodgeboorte. Ook dat is op dit moment niet ingeregeld. En dat geldt ook overigens voor zelfstandigen. Want die zijn toch vallen vaak een beetje buiten de boot. Dat zal jij wel erkennen, Willem. Is dat je toch heel vaak gewoon er zelf van overgeleverd bent om dingen te regelen.
De website van de overheid stond letterlijk, toen ik opzocht of je als ondernemer ouderschapsverlof krijgt of iets.
Nee.
Stond daar, nee, dat hoort ook bij ondernemen. Oké, nou, dank je wel.
Fair enough.
Goed, dus het is tijd dat we dat gaat gewoon veranderen. Het is gewoon hopeloos ouderwets. En daar mogen we best gewoon met elkaar wel eens een keer een beetje aandacht voor vragen. Dus denk je nou, hey, dat spreekt me aan. Kijk op 21ste eeuwsverlof.nl. Teken de petitie. En met voldoende handtekeningen kunnen dan richting Den Haag. Met de zwarte vlag de Malieveld op of zo. En dan gaan we dat even regelen met z'n allen. Dat was het voor nu. Wij zijn er over.
Twee weekjes weer.
Ja. Naar Sinterklaas. Fijne pakjesavond.
Succes dit weekend met alle drukte. Vooral ook succes de dag na pakjesavond. Ja. Dat zijn meestal de zwaarste volgens mij.
Heerlijk.
Nou ja, in principe niet. Want dan zijn de cadeautjes, die zijn er toch. Dan is het gewoon een kwestie van ga maar spelen. En pap, mama, ja, nog even in bed liggen.
Ja, dat is waar. Maar de sugar rush zit er dan nog goed in. Hè?
Kunnen ze chocolade letten voor ontbijt. Prima.
Nou, dat was dus afgelopen weekend ook nog zo. Kregen we dus chocoladeletters in de schoen. Ja, dan is het eigenlijk meteen oorlog in de ochtend, ja, dat ding niet open mag. Weet je wel, het is alleen maar letten.
Ja, dat is heel handig, ja. Ja. Ik herinner me nog dat dan als Sinterklaas was geweest, dat je dus nog weken daarna nog schuimpjes en dingetjes, zeg maar, vond als je dan als kind op de grond speelde.
Dus vieze stoffige dingen die in de verwarming onder de grond zitten.
Ja, precies.
Tractatie in mei.
In ieder geval, geniet ervan. Wij zijn er over 2 weken weer. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.